Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 149 en daarvan het eerste vers. Loof, loof de Heer die onbedwongen een nieuw gezang zij toegezongen. In het midden zijn er gunstelingen die hem ter ere zingen. Psalm 149 en daarvan het eerste vers. Heilig woord van God lezen we vanmorgen uit het evangelie naar de beschrijving van Matthäus, daarvan het 13e hoofdstuk vanaf vers 44. Dus Matthäus 13 vanaf vers 44. Maar eerst stellen we ons met elkaar onder de tucht en belofte van Gods heilige wet. En na de wet zingen we Psalm 128 vers 1. U mag men zalig heten. Die zeer een vrees bekoort, die met een goed geweten steeds wandelt naar zijn woord.
God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Vanaf vers 44. Wederom is het koninkrijk van de hemel gelijk een schat in de akker verborgen, die een mens vindende verborg die en van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt die akker. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. De welke hebbende 1 parel van grote waarde gevonden, ging heen en verkocht al wat hij had en kocht die. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een net geworpen in de zee en dat allerlei soorten van vissen samenbrengt, het welk, wanneer het vol geworden is, de vissers aan de oever optrekken en neerzittend zoeken het goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen ze weg. Alzo zal het in de voleinding van de eeuwen wezen. De engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden van de rechtvaardigen afscheiden en zullen die in de vurige oven werpen. Daar zal zijn wening en knersing der tanden. En Jezus zei tot hen: hebt gij dit alles begrepen? En ze zeiden tot hem: ja, Heere. En hij zei tot hen: daarom een iegelijk schriftgeleerde, die onderwezen is in het koninkrijk der hemelen, is als een heer van een huis die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. En het is geschied, als Jezus deze gelijkenissen geëindigd had, dat hij vandaar vertrok. En gekomen zijnde in zijn vaderland, onderwees hij hen in hun synagogen, zodat zij zich ontzetten en zeiden, van waar komt deze die wijsheid en die krachten? Is deze niet de zoon van de timmerman? En is zijn moeder niet genaamd Maria en zijn broeders Jacobus en Jozes en Simon en Judas en zijn zusters, zijn zij niet alle bij ons? Van waar komt dan deze dit alles? En zij werden aan hem geërgerd. Maar Jezus zei tot hen, een profeet is niet ongeëerd, behalve in zijn vaderland en in zijn huis. En hij heeft aldaar niet vele krachten gedaan, vanwege hun ongeloof. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 89 en daarvan vers 4 en 8. God is op het hoogst geducht in zijn heilige raad en vreselijk boven het Heer dat om zijn rijkstroon staat. Wie is als gij, o Heer, o God der legerscharen? Wie is aan u gelijk? Wie kan u evenaren? En wat er verder volgt uit vers 4 en ook vers 8 van Psalm 89. Ondertussen worden uw liefdegaven voor de Heere en voor zijn dienst ingezameld. Gemeente, we lezen zondag 48. De onderwijzer vraagt daar, vraag 123, welk is de tweede bede? En de leerling antwoordt dan, uw koninkrijk komen, dat is, regeer ons alzo door uw woord en uw geest, dat wij ons, hoe langer hoe meer, aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Verstoor de werken van de duivel en alle heerschappij welke zich tegen u verheft. Mits ga dus alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. Totdat de volkomenheid van uw rijk komen, waarin gij alles zult zijn in allen. In zondag 48 gaat het over het gebed om de komst van Gods koninkrijk. We staan stil bij drie gedachten. Ten eerste de betekenis van het koninkrijk. Ten tweede de strijd, de kerk en het koninkrijk. En ten derde de strijd en overwinning van het koninkrijk. De eerste gedachte is dus de betekenis van het koninkrijk. Jongens en meisjes, bij een koninkrijk hoort een koning. En een koning die heeft onderdanen. De Heer Jezus is de grote koning. Zijn wij allemaal zijn onderdanen? Bent u zijn onderdaan? En jij? Mag je echt bij hem horen? En doe je ook wat deze koning zegt? Wij zijn allen onderdanen van deze koning, want wie gedoopt is, die draagt het merk en het veldteken van koning Jezus op zijn voorhoofd. Dat is het teken van het bloed dat de koning stortte voor zijn onderdanen, om hen te verlossen uit het rijk van de duivel. Maar de vraag is natuurlijk, jongens en meisjes, ouderen, zijn wij ook heel diep in ons hart onderdaan van deze koning? Dienen we hem met heel ons hart? Luister maar mee als het gaat over het gebed om de komst van Gods koninkrijk. De Heer Jezus heeft veel gelijkenissen uitgesproken waarin hij onderwijs geeft over wat het koninkrijk der hemelen is. Een stukje van dat onderwijs hebben we zojuist gelezen in Matteüs 13. Dat ging over de schat in de akker. Over de parel van grote waarde, over het visnet dat werd uitgeworpen in de zee, en over de voorraadkamer met oude en nieuwe schatten. Die schat en die parel, die wijzen ons op de onschatbare waarde van het koninkrijk van God. Maar die schat is verborgen in de akker. De heerlijkheid van deze koning en van zijn rijk, die zijn voor het natuurlijke oog van een mens verborgen. Het koninkrijk van God is onzichtbaar. Het is geestelijk. Om echt onderdaan van dit koninkrijk te zijn, moet u een nieuw hart hebben. Moet u wederom geboren zijn. Het koninkrijk der hemelen, zo zegt de Heer Jezus, als hij de scharen onderwijst, dat is als een schat in een akker, die iemand zomaar plotseling vindt. Dan koopt hij die akker om die schat te mogen ontvangen. Het koninkrijk der hemelen is ook als een parel van grote waarde. Een koopman zoekt parels en dan vindt hij er een die heel veel waard is. Een parel van grote waarde. Wat zijn aardse goederen en rijkdom zonder de Heer Jezus? Wat zijn de koningen van deze aarde in vergelijking met koning Jezus? Want Jezus kon het zeggen, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Deze koning sticht zijn rijk niet door het bloed van zijn onderdanen te laten vergieten, maar hij sticht zijn rijk door zijn eigen bloed te storten. Deze koning is nederig en zachtmoedig. In de gelijkenis van de schat en de parel laat de Heer Jezus zien dat we alles voor het koninkrijk van God over moeten hebben. Die akker moet gekocht En al die andere parels moeten verkocht worden. We moeten gewillig afstand doen van alles wat ons hindert om het koninkrijk van God binnen te gaan. U betrekt dat toch wel op uzelf, gemeente? Want dat is de bedoeling. Afstand doen van alles wat ons hindert om het koninkrijk van God binnen te gaan. Die schat en die parel, dat is het koninkrijk. We kunnen ook zeggen, Christus is de schat. Hij is de parel. In hem is alle heerlijkheid van het koninkrijk van God geopenbaard. Alles wat aan hem is, aan deze koning, aan deze kruiskoning, dat is gans begeerlijk. Gemeente, nu gaat het erom of u hem persoonlijk door het geloof mag toe-eigenen als uw zaligmaker. Toe-eigenen. Die ene man stuitte zomaar als een verrassing op die verborgen schat in de akker. Sommige mensen zien zomaar plotseling opeens de waarde van het koninkrijk van God. Bij verrassing. God komt zomaar onverwachts, ongedacht en onverdiend. Hij overweldigt zulke mensen met zijn liefde, met zijn tegenwoordigheid, met zijn heerlijkheid. Die andere man die zocht en die zocht. Hij zocht mooie parels. Tijdens het zoeken vond hij een parel van grote waarde. Die mensen zijn er ook die zoekend zijn. Ik hoop dat hier veel mensen zijn die zo zoeken naar het koninkrijk van God. Zoeken naar het ware geluk. Zoeken naar Christus. Naar die parel van grote waarde. Bij dat zoeken van die parel van grote waarde doen we alles weg wat Christus en wat de kennis van hem in de weg staat. Hoe mooi die andere parels ook voor het vlees mogen zijn. Het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een visnet. Dat wordt uitgeworpen in de volkerenzee. Dat wijst erop dat het koninkrijk van God gebouwd wordt door de prediking van het evangelie. In de kerk zijn gelovige mensen, maar ook ongelovige mensen. Wij mogen geen onderscheid maken. Wij zouden als we het onkruid uittrekken, per ongeluk ook het tarwe mee uit kunnen trekken. Nee, dat onderscheid maken doet de Heere straks, als hij de vis sorteert nadat hij het net voorgoed op de oever heeft getrokken. Hij scheidt dan het kaf en het koren. Het komt er voor ieder van ons persoonlijk op aan of we kaf of koren zijn. Of u of jij een goede of een kwade vis bent. Laat u maar onderwijzen uit de schatkamers van het woord van God. Dat is de vierde gelijkenis die de Heer Jezus noemde. Een schatkamer waarin oude en nieuwe dingen, oude en nieuwe rijkdom mag worden opgedolven. Dat zijn de leringen van het Oude en van het Nieuwe Testament. Dat doet ook de catechismus elke keer weer opnieuw. Die valt samen wat de Bijbel zegt over een bepaald onderwerp. Vandaag mogen we luisteren naar het onderwijs van de catechismus in zondag 48. In de eerste plaats letten we op de betekenis van het koninkrijk van God. Wat is dat koninkrijk van God eigenlijk? Het is niet alleen maar geestelijk in de harten van mensen. Nee, heel de schepping is bij dat koninkrijk van God betrokken. Het is ook niet alleen maar beperkt tot deze wereld en de onderlinge vrede tussen de mensen. Nee, het koninkrijk van God gaat boven deze wereld uit. Het stijgt zelfs uit boven de grenzen van de tijd. Dit koninkrijk heeft een eeuwige toekomst. Het koninkrijk is tegenwoordig, maar tegelijk ook toekomstig. Het is onzichtbaar, zoals het zuurdeeg in het meel. Maar het wordt toch ook zichtbaar in de tekenen en in de wonderen die de Heer Jezus deed. Waar ligt de oorsprong van dat koninkrijk van God? Die oorsprong die ligt daar in de schepping. Zolang de schepping bestaat, is het koninkrijk van God er al geweest. In de scheppingsmorgen was de aarde vol van Gods heerlijke vrede, vreugde en grootheid. De schepper die wandelde met de mens op de aarde. De koning regeerde. En Adam en Eva die bogen zich voor hun koning in alle eerbied. Het koninkrijk van God omvatte de hemel en de aarde. De hemel van God en zijn heilige engelen. Maar ook de aarde waar de mensen woonden. Toen was alles zeer goed. Als u iets daarvan ziet, dan krijgt u heimwee in uw hart. Maar u weet wat er toen gebeurd is. De zondeval die heeft plaatsgevonden. Eerst in de engelenwereld. Zo kwamen de boze engelen, de duivelen in deze wereld. Zij bestormden deze wereld vanuit de lucht. De Satan heeft toen de mens verleid om als God te willen zijn. Om moed en vrijwillig de dienst aan zijn koning vaarwel te zeggen. Om zich over te geven aan de Satan. Satan is toen koning geworden. Hij is nu de overste van deze wereld. En de mens heeft in de zondeval de hele schepping meegesleurd. Maar toch, God geeft deze wereld niet prijs. God geeft de mens niet prijs. God zond koning Jezus om het bezette gebied weer te veroveren. Koning Shaddai stuurt prins Emmanuel naar stad Mensenziel om haar weer te veroveren. Het verlossingsplan van God dat hij ten uitvoer brengt na de zondeval lag reeds in de eeuwigheid klaar. Psalm 2 spreekt over dat koningschap van God. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg van mijn heiligheid. Deze koning, die heeft de strijd aangebonden tegen het rijk van de duisternis. En hij heeft ook overwonnen. Het koningschap ligt nu voorgoed in de doorboorde handen van de Heer Jezus Christus. En wat een koning is hij. Hij regeert rechtvaardig, wijs en zacht. In het Oude Testament wordt nergens rechtstreeks gesproken over het koninkrijk van God. Daar wordt gesproken over de toekomstige openbaring van Gods heerschappij. God als koning is wel een bekend motief in de psalmen. Denk aan Psalm 103. Daar staat: de Heer heeft zijn troon gevestigd in de hemel en zijn koninkrijk heerst over alles. Denk ook aan Psalm 47, want God is de koning van de ganse aarde. U mag ook denken aan het theocratische koningschap onder Israël, bijvoorbeeld onder David. Dat was een afschaduwing van het koninkrijk van God. Heel het Oude Testament is nog de onvervulde gestalte van het komende koninkrijk. Toen Johannes de Doper, de man tussen de twee testamenten in, kwam, proclameerde hij de lang verwachte omwenteling in de geschiedenis. Hij riep het uit. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen en het gericht gaat eraan vooraf. Want die koning die zal komen, die heeft zijn wan in zijn hand. Hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren. En daarom roept Johannes het de mensen toe. Bekeert u. En dan komt de koning, de Heer Jezus Christus. Hij kwam in de kribbe van Bethlehem, gehuld in schamele doeken. Hij komt in de gedaante van een dienstknecht. De Joden, zelfs zijn eigen broeders, geloofden niet in hem. Wie in zo'n nederige gestalte komt, die kan toch geen koning zijn? Christus verschilt met Johannes de Doper hierin, dat hij het koninkrijk niet meer aankondigt als toekomstig, maar als reeds gekomen, als komend in hem, verschijnend in zijn optreden. Het koninkrijk der hemelen is dan tegenwoordig in de persoon van Christus en in zijn handelen. Dat koninkrijk wordt zichtbaar in zijn wondermacht, in zijn strijd tegen de demonen, in zijn macht om de blinden te genezen. Christus die verbreekt het machtsgebied van de boze. Zijn wonderen zijn tekenen van het rijk dat komt. En voor Christus is niets onmogelijk. Deze koning is zelf het grote helsfeit. Het antwoord van de Heer Jezus op de vraag van Johannes de Doper vanuit de gevangenis. Of hij degene was die komen zou. Of dat ze nog een ander moesten verwachten. Is dat hij de tekenen noemt van de koning van het rijk. Blinden worden ziende, zegt hij dan. Dat was in het Oude Testament beloofd van de Messias. Lammen die zullen springen als een hert. Melaatsen worden gereinigd. Doven die zullen horen. Doden worden opgewekt en aan armen wordt het evangelie verkondigd. En zo komt het koninkrijk van God. Vergeving van zonde wordt niet meer gepredikt als toekomstig, maar als tegenwoordig op de aarde. Het wordt door Jezus afgekondigd. Zoon, dochter, uw zonden, die zijn u vergeven. Zo is in en met Christus, de Zoon van God, het koninkrijk gekomen. Hij is de koning ervan. Hij kwam om de wet en de profeten te vervullen. Om zijn leven te geven tot een rantsoen voor de zonde. Hij is het middelpunt van alles wat over het koninkrijk van God is verkondigd. In hem is dat koninkrijk van God dus tegenwoordig. Maar tegelijk is het ook nog toekomstig. Het evangelie is er immers duidelijk in dat het koninkrijk zich in deze wereld slechts openbaart op een voorlopige wijze. Daarom laat Christus de proclamatie van de tegenwoordigheid van zijn koninkrijk direct een waarschuwing volgen. En zalig is hij die aan mij niet geërgerd zal worden. Zo staat de bede die Christus aan zijn discipelen leerde, uw koninkrijk komen, in een heel bijzondere helshistorische context. Hij is de kruiskoning. Dat was moeilijk voor de discipelen, want zij verwachten een aardse koning, een aards koninkrijk. Wat een misvatting. Door die misvatting hebben ze juist het koninkrijk van God voor zichzelf in de weg gestaan. De openbaring van het koninkrijk van God in de geschiedenis van deze wereld, dat is helsgeschiedenis. Het evangelie van het koninkrijk moet gaan tot alle volken. Het evangelie van de gekruisigde en opgestane koning komt na Pinksteren tot alle geslachten, talen, natiën en tongen. De definitieve beslissing is nu gevallen in de opstanding van Christus. Maar de voltooiing van het koninkrijk komt als de Heer Jezus straks terugkomt. En in die tussentijd leven wij nu. Wij leven in het laatste van de dagen, in de tijd tussen Christus' eerste en tweede komst. Misschien wel vlak voor zijn tweede komst. Juist in deze tijd komt het erop aan dat het evangelie wordt verkondigd en dat het koninkrijk overal komt. Het moet gepredikt worden onder alle volken. De vraag is vanmorgen, zijn wij echt onderdaan van deze koning? Daar moet u antwoord op geven. Als u zegt nee, of als u moet zeggen, ik weet dat eigenlijk niet, dan is deze preek één geweldig appel op u. Bekeer u toch, verlaat het kamp van de vijand, schaar u onder de banier van deze koning. We gaan daar verder op in onze tweede gedachte. Maar we zingen eerst Psalm 103 en daarvan het 10e vers. De Heer heeft zich als de Allerhoogste Koning een troon gevest in zijn hemelwoning. Zijn koninkrijk heerst over het wereldrond. Vers 10 van Psalm 103. Is de kerk en het koninkrijk. Uw koninkrijk komen, dat is, regeer ons alzo door uw woord en uw geest, dat wij ons, hoe langer hoe meer, aan u onderwerpen. Nu wordt het dus heel persoonlijk. Het gaat over het geestelijke aspect van het koninkrijk van God. De catechisme zet daar zomaar plotseling op in. De catechismes laat de betekenis van het koninkrijk, van het komende koninkrijk voor de discipelen rusten en stapt rechtstreeks over op de geestelijke uitleg ervan. Regeer ons alzo door uw woord en uw geest. De catechismes begint met de kerkelijke gestalte van het koninkrijk. Gemeente, ik denk dat het heel belangrijk is dat u al is dat als u straks de deur weer uitgaat naar huis, dat u toch echt weet of u een onderdaan van deze koning bent of niet. Is dat geen belangrijke vraag? Is dat niet heel belangrijk om te weten? Want stelt u zich nu eens voor dat u niet echt een onderdaan bent. En u komt straks niet meer thuis. Dan komt u nooit meer thuis. En daarom bidden we, regeer ons. De catechismus vraagt, door wie wordt u eigenlijk geregeerd? Onderzoek dat eens. Wie zit er nu op de troon van uw hart? Wie heeft daar het nu voor het zeggen in uw leven? Is dat de vorst van de duisternis? Of is dat koning Jezus? Dat is het allerbelangrijkste. Want de Bijbel zegt, zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. We hebben allemaal zo ons eigen koninkrijk. We spelen zo graag koning. Maar ik moet van de troon af. Die grote koning, die heerlijke kruiskoning, hij moet op de troon. Dat wil hij. Hij wil uw koning zijn, dat zegt hij vandaag als hij het ons leert bidden. Uw koninkrijk komen. We moeten niet volharden in de vijandschap tegen deze koning. We moeten ons niet aan hem ergeren. Regeer ons. Dat betekent dat je bidt, Heren, ik geef de heerschappij over aan u. Weet u daarvan dat u door de geest van God geleid wordt? Alleen die zijn kinderen van God. Zij hebben een koning en dat is koning Jezus. Dan is het gebeurd met uw eigen koningschap. Hij is zo goed voor ons en wij zijn zo slecht naar hem toe. Het probleem zit hier in ons hart. Dat is een hart van verzet tegen deze koning. De Heere zegt, zie toch eens hoe het nu is in uw leven. Ik wil binnenbreken in uw hart. Die koning die komt naar u toe. Hij klopt op de deur van uw hart. Hij zegt, mag ik uw koning zijn? Lever u uit aan mij. Ik heb mijn geest meegebracht. En die geest die is zo sterk dat hij de grootste tegenstand in uw hart kan overwinnen. Nee, dan blijft u niet op de been staan. Dan buigt u diep voor de Heere. Dan wordt het uw gebed, Heere, wilt u dan mijn koning zijn? Heere, verlost u mij toch van mijn hartstochten, van mijn begeerte tot de zonde. Verlos mij van de heerschappij van de duivel. O koning van de koningen, breekt u mijn boeien, die mij binden aan de zonde. Stelt u mij in die heerlijke vrijheid die al uw kinderen ten deel valt. O God, wees mij de zondaar genadig. Herkent u dat gebed? U leert dan gewillig buigen voor deze koning. U wil niet anders. U doet niet anders. U kunt ook niet anders. De catechisme zegt verder, ja, dat we ons hoe langer, hoe meer aan u onderwerpen. Daarin openbaart zich het genadeleven. Dan buigt u voor God. En dat gaat niet met tegenzin. Als die koning in uw hart komt, dan gaat u buigen, dan gaat u zingen. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Zo leert u knielen voor deze koning in afhankelijkheid, in kinderlijke vrees. Gemeente, dan blijft u het heel uw leven vragen. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Heere, wat moet ik doen? Wat moet ik beslissen? Heere, wilt u toch regeren in mijn hart? Maak dat ik toch niet een verkeerd beeld van u geef in mijn leven. En hoe dieper u voor deze koning buigt, hoe dierbaarder hij u wordt. Die door zijn woord en geest in harten van mensen komt wonen. Die iets meedeelt van zijn liefde tot zondaren. Van de heerlijkheid en van de dure prijs die hij betaald heeft. Het bloed van de Heer Jezus, dat drupt dan in uw hart. U leert buigen en zich aan hem onderwerpen. Dan zegt de catechismus, niet zomaar één keertje, maar dat is een zaak van telkens opnieuw. Hoe langer, hoe meer staat er. Nee, niet één dag, maar iedere dag, heel uw leven. Dat is het leven van de waarachtige heiligmaking. Alles overgeven aan hem. Dat moet u leren, gemeente. Denkt u niet dat u dat zomaar doet? Als u dat eens een keer heeft mogen doen, omdat God zo in uw hart was en omdat u toen zo hartelijk boog, dan moet u niet denken dat u volgende week nog steeds zo diep buigt. Dan kan het zomaar zijn dat u weer rechtop op uw voeten staat. En daarom is het nodig dat u bidt. Heere, doet u dat toch gedurig, heel mijn leven lang. Regeer ons door uw geest en woord. Wie zijn die ons? Dat is hij of zij uit zondag 1 die het mag zeggen, ik ben met lichaam en met ziel het eigendom, ik ben met lichaam en ziel het eigendom van Christus. Dat is dus het gebed van een gelovige. Zoals onder het oude verbond twee soorten kinderen van het verbond waren, zo zijn er ook onder het nieuwe verbond twee soorten van kinderen van het koninkrijk. De Heer Jezus zegt dat kinderen van het koninkrijk straks worden buitengeworpen als zij niet voor hem buigen. Denkt u daar eens over na? Gemeente, door onze geboorte uit gelovige ouders hebben we het teken van de heilige doop ontvangen. Dat betekent dat we een rank van de wijnstok zijn. Een kind van het verbond. Een kind van het koninkrijk. Maar met dat teken van het koninkrijk, met dat merken en veldteken van de Heer Jezus Christus, kan het toch nog zo met u zijn dat u leeft in het kamp van de vijand. En daarom komt de vraag heel persoonlijk naar ons toe. Onder welke manier strijdt u en strijd jij? U kunt niet onder twee manieren tegelijk strijden. Jongens en meisjes, dat gaat natuurlijk niet. Dat snap je wel. Je kunt niet soldaat zijn in dit leger en ook in het leger van de tegenpartij. Waar sta je dan? Sta je onder koning Jezus of behoor je een ander rijk toe? Als je het teken van koning Jezus hebt, maar je leeft toch voor de wereld, dan ben je een deserteur. Dan ben je een weggelopen soldaat, een overloper, een verrader. En hoe moet dat dan nu? Want overlopers, deserteurs, verraders, die worden gedood. Maar hoor, deze koning, die wil deserteurs nog terug ontvangen. Vindt u dat niet genadig van God? Is dat niet een heerlijke boodschap? Kom dan toch, deserteurs. Als u een deserteur bent, dan zegt de Heere vandaag, ik heb een heel speciale boodschap voor u. Je mag nog terug. Je kan nog terug. Ik wil je nog hebben. Ik vergeef menigvuldig. Nu, beleid toch uw zonden. Ik wil schenken vergeving, gerechtigheid en het geloof. Mijn heilige geest, de goederen van het koninkrijk. Is dat dan geen heerlijke God? Bewaar en vermeerder uw kerk, zo luidt het gebed verder. De catechismus trekt hier de lijn door. Van het persoonlijke gaat het naar het gemeenschappelijke en naar de kerk. U ziet wat er hier gebeurt. De bede om het koninkrijk laat de catechismus zomaar ineens doorlopen in het gebed voor Gods kerk. Is dat dan hetzelfde? Nee, dat is niet precies hetzelfde. U mag het koninkrijk en de kerk niet met elkaar vereenzelvigen. De grenzen van het koninkrijk zijn veel ruimer dan die van de kerk. Ze zijn niet van elkaar gescheiden, maar we moeten ze wel onderscheiden. We mogen ze niet tegen elkaar uitspelen. Sommige mensen die doen dat. Die denken slim te zijn en die zeggen, de kerk is maar niets. Je hoeft niet echt naar de kerk te gaan en je hoeft niet echt lid van de kerk te zijn om toch gelovig te zijn. Om toch een onderdaan van het koninkrijk te zijn. Want geloven, dat kun je ook buiten de kerk. Maar dat is een leugen. Het is niet waar. De gemeente van Christus is het lichaam van de Heer Jezus. En er is een zeer nauwe band. Alleen, de kerk en het koninkrijk vallen niet samen. Ook niet in deze huidige, voorlopige bedeling. Het koninkrijk van God, dat omvat heel Gods verlossend handelen in deze wereld, in de schepping. De kosmos, die is verlost door het bloed van Christus. De kerk is de vergadering van ware Christgelovigen. Dat zijn mensen die Jezus Christus mogen toebehoren. In de kerk gaat het over de heerschappij, over de mens, over de gelovigen van alle tijden en plaatsen. We mogen het zo zeggen. De kerk is een van de voorlopige gestalten van het koninkrijk van God. De kerk is geroepen tot de belijdenis van Christus in deze wereld. De schepping, die kan niet bidden uw koninkrijk komen. Maar de kerk, die bidt dat wel. En die preekt ook het evangelie Dat houdt ook in dat u zich beschikbaar stelt voor de dienst van God in deze wereld. Dat houdt ook in dat de kerk zich niet moet uitleveren aan deze wereld. Dat we de wereld niet naapen, maar het woord van God in alles gehoorzaam zijn. Bewaar uw kerk. Dat is wel nodig, want de macht van de boze en de zuigkracht van de wereld, die is heel sterk. Die trekt ook zo aan onze jonge mensen. Daar weet de koning alles van. 33 jaar is hij op deze wereld geweest. En hoe meer het einde nadert, des te feller wordt de strijd van de geesten. Alles gaat zich toespitsen. De tegenstander van Gods kerk, die is zo sterk. Hij weet de zwakke plekken te vinden om ontrouw te zijn aan het woord van God. Om er iets van af te doen en zo een eenzijdige boodschap uit te dragen. Of om er juist iets bij te doen en een dwaalleer uit te dragen. Ook innerlijke verscheurdheid en verdeeldheid waar God om vertoornd is en waarom de wereld lacht. Binnenbrandjes stichten in een kerk, daar is de Satan op uit. Eigen gerechtigheid, zelfgenoegzaamheid en hoogmoed, die staan hoog genoteerd in het boek van de duivel. Want hij weet dat de kerk van Christus afbreekt. Dat is anti-reclame voor het koninkrijk van God. En daarom bidden we, Heere, bewaar uw kerk. Bewaar onze jonge mensen in de cultuurcrisis van deze 21ste eeuw. Maar we bidden ook, vermeerder uw kerk. Er moet groei zijn in de lengte, in de breedte, maar ook in de diepte, in de wortel. Want stilstand is achteruitgang. Vermeerder uw kerk, ook binnen de kerkmuren, ook hier in deze kerk. Want er zijn nog mensen onbekeerd. En daarom bidden we, o God, laat uw kerk toch zijn als een moeder die veel kinderen voortbrengt. O God, werk krachtig met uw Heilige Geest. U kunt toch de hardste zondaar aan? Eén straal van uw liefde. En een hart zondaars hart dat breekt. Het gebed, vermeerder uw kerk, dat betekent ook dat u zich actief inzet om het zaad van de wedergeboorte uit te strooien. In bijbelstudie, in gebed, met heel uw levenswandel, in het vertellen aan uw kinderen en noem maar op. Vermeerder uw kerk. Geef dat er ook getrokken worden uit de wereld, van buiten de muren van deze kerk. Zegen het zendingswerk, maar ook de zending dichtbij. De lichtende kandelaar in deze wereld, ja ook in ons eigen land, in onze eigen stad, in onze eigen buurt. Als de Heer Jezus de menigte van mensen zag hij met innerlijke ontferming bewogen. Dat gevoel beheerst ook ons als we bidden, uw koninkrijk komen. Als u bidt, uw koninkrijk komen, weet u dan wel wat u zegt en wat dat voor u betekent? Het betekent dat je aan de Heere vraagt, Heere, laat mij toch een levende getuige zijn van uw naam. Als wij bidden, uw koninkrijk komen, bewaar en vermeerder uw kerk, dan wil God dat wij daarbij ingeschakeld zijn. En bent u dan tot zijn dienst bereid? Bent u getrouw in woord en daad, thuis, in uw gezin, op uw werk, in de kerk, overal? De oogst, die is wel groot, maar de arbeiders zijn weinig. De zending heeft veel vacatures, dat op uw hart gebonden mag zijn. De Heere die is machtig om deuren te openen en wegen te banen. In de veelheid van onderdanen ligt de heerlijkheid van Koning Jezus. We gaan het samen zingen uit het gebed des Heren en daarvan het derde vers. Uw koninkrijk komt toch, o Heer. Hij werpt de troon des Satans neer. Regeer ons door uw geest en woord. Vers 3 van het gebed des Heren. Derde gedachte, de strijd en overwinning van het koninkrijk. Want zo bidt de gelovige verder. Verstoor de werken van de duivel en alle heerschappij welke zich tegen u verheft. Mitsgaders alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. Totdat de volkomenheid van uw rijk komen, waarin gij alles zult zijn in allen. Verstoor de werken van de duivel. Aan het begin hebben we gehoord dat de Satan de oorzaak is van de rampzalige val van de mens. Dat hij de mens meesleurde in de zondeval. Nu is de Satan de overste van deze wereld. En zo zijn er twee rijken in deze wereld. Het rijk van de boze en het rijk van Christus. En die twee rijken die verdragen elkaar niet. God gaf zijn wereld niet prijs. Hij stuurde zijn enige geboren zoon en die zoon die gaf zijn bloed. Hij behaalde de overwinning opdat vanuit de wereld mensen zouden mogen binnenkomen in het rijk van Christus. Opdat ze zouden worden geroepen uit de duisternis en uit het rijk van Satan. En Christus overwint ze door zijn liefde. Hij neemt mensen in voor zijn rijk. Hij heeft het gezegd, de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. De hele geschiedenis door heeft de Satan het gemunt op de ondergang van het rijk van Christus. Biliam probeerde Israël af te trekken door ze mee te laten doen aan de heidense feesten. Farao liet de jongetjes in de Nijl werpen. Herodes, die doodde de kinderen in Bethlehem. En nu we de eindtijd beleven, spitst alles zich toe op het beest uit de aarde en het beest uit de zee. Satan, die wordt ontbonden. Satan zet de volkeren van deze aarde tegen elkaar op. En daarom bidden we, verstoor de werken van de Satan. Doorkruist u toch zijn plannen en alle heerschappij die zich tegen u verheft. U moet niet de duivel van alles de schuld geven, gemeente. Er is ook zoveel boosheid in ons eigen hart dat zich verzet tegen de Heere. Herkent u dat? Ik denk, hoe meer u aan uzelf ontdekt wordt, hoe meer u die vijandschap en dat verzet ook ervaart in uw leven. En dan vervolgt het gebed, mitsgaders alle boze aanslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. Zeg maar gerust dat dit de hoofdaanval is, De duivel die kan het woord van God vervalsen. Hij kan mensen doen geloven dat hij gelijk heeft. Het woord dat is het zwaard van de geest. En dat kan stom gemaakt worden door de aanvallen van de vorst van de duisternis. Dan berooft hij het woord van zijn kracht door het gezag van het woord te ondermijnen. En dan heeft de kerk geen toekomst, geen fundamenten meer. Dat doet de duivel heel geraffineerd, heel listig, bijvoorbeeld door schriftkritiek. De ene na de andere bladzij wordt dan uit de Bijbel gescheurd. Jezus kan niet opgestaan zijn. Het Oude Testament is maar een boek door Joden, voor Joden. En zo worden de helsfeiten gelogend. Zo wordt u alles ontnomen. De moderne theologie die vreet door aan de universiteiten en aan de hogescholen. Ook op middelbare scholen. Overal wordt aan het woord van God afgedaan. En als het woord devalueert, als het gezag van het woord ondermijnd wordt, dan volgt ook de ethiek. Dat is een direct gevolg ervan. Dan wordt er ook gesleuteld aan de norm van Gods gebod. En wat houden we dan over? Twee lege kaften. Gemeente, we hoeven daar niet bij te blijven staan. We mogen eindigen met dat heerlijke, positieve. Het uitzicht dat de overwinning behaald is. Kijk maar wat er staat in het slot van dit antwoord. Totdat. Dat betekent, het gebeurt. Het komt. Het is zeker. Nog even maar. En dan, totdat de volkomenheid van uw rijk komen, waarin gij alles zult zijn in allen. Hoeveel de aanvallen van de Satan ook mogen zijn. Gods vaderlijke zorg waakt toch over zijn kerk. De poorten van de hel, zegt Jezus, die zullen mijn gemeente niet overweldigen. Daarom houd moed in de eindtijd, in de verdrukking, want de kerk van Christus die heeft toekomst. De andere godsdiensten hebben geen toekomst. Maar een christen die zeggen mag, ik ben het eigendom van mijn trouwe zaligmaker met lichaam en ziel, die heeft toekomst. Alle knie zal zich eens buigen voor koning Jezus. Ook u die nu nog moet zeggen, ik ben geen echte onderdaan van zijn rijk. Als u buiten blijft staan, zult u toch eens moeten buigen voor deze koning. Maar dan is het te laat. Dan zult u zijn in de plaats van het eeuwige verderf. O gemeente, denk eraan hoe ernstig dat is. Straks komt die koning. Wie weet hoe snel zijn rijk al voltooid wordt. Dan zal er een geweldige stilte vallen. Wie nog in leven is, die houdt dan zijn adem in. Wie al gestorven is, die zal weer gaan ademen. De graven zullen dan geopend worden. De doden worden dan opgewekt. Dan zijn we weer terug bij de gelijkenissen waarmee we zojuist begonnen. Dan zal de vis worden uitgezocht. Dan wordt het kaf van het koren gescheiden. Dat is heel aangrijpend. De ene groep die gaat naar Jezus' linkerhand. De andere groep naar zijn rechterhand. De ene stoet gaat met eeuwige vreugdegang de heerlijkheid in. De andere stoet, die ziet de afgrond voor zich geopend. Die moet wegzinken in de eeuwige rampzaligheid. Die komen terecht bij de duivelen in de hel. En dan wordt de hel voorgoed gesloten. En dan schrijft Johannes. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Johannes op Patmos ziet het daar gebeuren. Dan is er maar één koninkrijk meer in deze wereld en dat is het koninkrijk van God. Dan zal heel de aarde glanzen van de heerlijkheid van God. Dan zal God alles zijn in allen. dan is er geen zonde meer. Ook geen tranen over de zonde. Dan is er geen rouw meer, geen verdriet meer, geen slopende ziekte meer, geen vermoeidheid meer, geen gebroken relaties meer. Dan zal alles heel zijn, goed en gaaf. Dan zal God dichtbij zijn. Het gebed, uw koninkrijk komen, heeft zo'n eschatologische spits. Het is gericht op de toekomst. Als Jezus komt, op de wederkomst van Christus, dan komen de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dan ziet Johannes iets verrukkelijks. Hij zegt, en ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. Zo loopt het verlossingswerk van Christus uit op de verheerlijking van God, op de nieuwe aarde, overkoepeld door de nieuwe hemel en de nieuwe schepping en de nieuwe kosmos. Alles zal dan glanzen van de heerlijkheid van God, van God, van Christus en van de Heilige Geest. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Amen. Ik ga u voor in gebed. Heren, wat een overweldigend uitzicht mag er rijken in dit gebed, wat u, Heere Jezus Christus, aan uw discipelen wilde leren. Totdat de volkomenheid van uw rijk komen, waarin u alles zult zijn en in alle. O Heere, uw kinderen kunnen in dit leven soms al zoveel in u vinden. Maar wat zal het zijn als ze alles in u mogen vinden, als ze mogen putten uit die bron van u, die nooit leeg zal zijn, maar die steeds voller zal blijken te zijn, tot in de diepste eeuwigheid. Heere, wilt u dan uw koninkrijk laten komen, hier in beginsel, maar straks ook in volkomenheid? Mag dat gebed om de voltooiing van uw rijk toch ook leven in het hart van de uwe, totdat de volkomenheid van uw rijk komen. Heren, we danken u voor het onderwijs wat u ons deze morgen wilde geven. Leert u het ons bidden. En we bidden u ook om een zegen voor het verdere van deze zondag. Sterkt u, student Van den Bergen, als hij vanavond onder ons uw woord brengen mag. Zie ons aan in de Heer Jezus Christus en hoort u ons gebed om zijnentwil. Amen. Gemeente, tot slot zingen we nog vers 8 van Psalm 17. Maar blijf vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal, ontwaakt, uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. dienst met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.
Zegen.